Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Een heel donker bos, ja. Dan worden ze opgegraven. Ja. Uniform uitgetrokken en trainingspakje aan. En hup. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy never seen. Welkom iedereen bij aflevering 72 van deze Hartgras podcast. Wessel Penning, onder andere bekend van het AD. En op de fiets heb ik lekker zitten luisteren naar Willem en Wessel.
Ah, en wat vond je ervan?
Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Pieter van Os, vindt zichzelf klinken als een bekakt mannetje. Is hij dat ook?
Of niet? Ja, shit, had ik niet moeten vertellen. Nee, dat ben ik natuurlijk absoluut niet. Nou, vast.
Enorm voetballiefhebber, ja. Fantastisch journalist, schrijver. Ja, en Frans de Meese behoeft eigenlijk geen introductie meer. Elke week hier. Of, je bent een soort meubilair geworden.
Ja, ik heb een bed hierboven staan ook.
Frans, we hadden het er eigenlijk over net voordat de opname startte. Er zijn doden te betreuren. Ja. Ik denk de allerbelangrijkste voor een literair voetbaltijdschrift. Hugo Kamps.
Ja, die was natuurlijk in zekere zin al een tijdje dood. Een schrijver is dood, denk ik, als hij ophoudt met schrijven. En hij is er bij de NRC uitgeknikkerd een aantal jaar geleden. Daarvoor was hij nog wel een opvallende stem in het sportjournalistieke koor. Vooral door zijn ongebreidelde welbespraaktheid, die af en toe moeilijk te volgen was, dat wel. Maar wel heel beeldend, een beetje Jan Wolkers-achtig soort overdrijving. Het was een heel sentimentele man ook. Hij had een soort, koesterde denk ik, een soort verleden van knoestige mannen. Hè, die door modder zwoegden en daar schoonheid uit probeerden te peuren. Dus het was wel een kleurrijke figuur. Hij kwam ook wel eens op tv, maar dat was in de tijd dat er nog gerookt werd. Dus dan zag je hem eigenlijk nauwelijks. Ik herinner me zo'n programma met Johan Derksen en Hugo Kamps, die allebei rookten. Dus in een soort mist zag je af en toe wel een soort flart van een gezicht opdoemen. En dan die bizarre welbespraaktheid. En het ging altijd ook volgens mij over voetballers die al lang overleden waren. En wielrenners, maar niet te vergeten. Het is een Belg, ja. Moet ik erbij zeggen. Een enorme Belg eigenlijk.
In welk opzicht was het een enorme Belg?
Nou, in de zin van het etaleren van een soort levenskunst. Wat die Belgen heel goed kunnen etaleren, vind ik, moet ik zeggen. Ik weet nooit of ze... Als je daar komt, zie ik er toch minder van terug. Maar
exuberant taalgebruik.
In verbaal zijn het levensgenieters. Voor de rest zijn het toch een beetje bange mensen, net zoals iedereen. En de Belgen nog net iets banger, denk ik, dan Nederlanders. Maar hij kon dat heel goed verkopen, zal ik maar zeggen. Hè? Dat goede wijnen, weet ik wat, zes gangen diners enzovoort. Mooie vrouwen, hè? Dus het was een hele lelijke man. Dus hij was geobsedeerd door mooie vrouwen.
Er wordt iemand gebeld hier aan de tafel. Ik ben toch afgeleid.
Ja.
Wie is het, Pieter? Ik ben toch nieuwsgierig?
Een broertje.
Geen niks ernstigs, toch?
Nee, niks ernstigs.
Gaan we terug naar Hugo Kamps. Nou, ik was benieuwd of jullie hem wel eens hebben ontmoet. Want het is wel. Kijk, ik ken hem vooral van naam. En ik heb ook even een column van Hugo Borst gelezen vanochtend in het AD. Ook over die ontmoeting met Johan Derks altijd. Dat ze alleen maar vooral rookten en allebei een kant kozen. En gewoon heel veel mening gaven.
Ja, ja.
En verbaal heel sterk. Maar heb jij hem wel eens ontmoet, Frans?
Nee. Maar dat, ik denk dat dat niet veel uit zo'n... Het lijkt me zo'n man... Ik heb wel dat soort mannen, ken ik wel. Vroeger had je Jean Nelissen in de Nederlandse journalistiek. Die zijn overal precies hetzelfde. Die vullen een hele kamer zo niet met rook, dan wel met woorden en met ego. Dus dat, in die zin is het een uitstervend soort persoonlijkheid.
Maar wel even aan het begin van deze uitzending een buiging
Jazeker,
Hugo Koops, toch?
Wel een fenomeen. Hij hoort toch tot de mensen die van voetbal meer maakten dan het volksvermaak. Maar die het als het ware een metafysische lading gaven en het toch ook religieuze karakter van een sportbeleving ook onder woorden konden brengen. Dat, in Nederland heb je Jan Wolkers, denk ik, die dat het beste heeft geëtaleerd. Maar dat natuurlijk, en dat is in veel landen is dat heel gebruikelijk. Hè? In Brazilië of in Italië, Spanje doen ze niet anders stuk.
In de lage landen zijn we wat nuchterder.
Ja, nemen we het te serieus en daardoor ook weer niet serieus genoeg. Hè? Dus,
Wil je nog iets toevoegen aan Chef Dood?
Of nou, ik volg wat je zegt. Nico Scheepmaker hadden we ooit, dat is al lang geleden.
Ja, er was toch de koning van de ironie wel, hè? Van de wel goede sportjournalist natuurlijk. Maar
maar niet echt. Ik begrijp wat je bedoelt. Niet de metaforenmachine die Hugo Kamps was. Ja.
Nee, en in België had je ook nog Rick de Sadeleer, hè? Die voetbalcommentator. Die kon dat ook. Bij ons in echt Theo Komen, meer een wielerverslaggever, die kon ook wel de fictionaliteit, zou ik maar zeggen, van de sport benaderen. Het maakte niet uit wat er gebeurde. Zij gaan dan los, de microfoon staat aan en ze... Ja.
Weet je wat jij hier elke week ook doet, tijdens de Hartgras podcast?
Nee, ik probeer toch wel...
Maar soms kan je wel even denken... Dat maakt je ook een graag geziene gast natuurlijk.
Ja. Ik vond wel, Rick de Sadeleer en Theo Komen vond ik wel echt mannen van het volk. En ik vond dat iemand als Hugo Kamps en eigenlijk in Nederland... Dat is Henk Spaan gewoon, laten we het maar gewoon zeggen.
Oh, ja.
Die hebben ervoor gezorgd dat de elite durfde ervoor uit te komen dat men voetbal keek. Kijk, iemand als Jan Wolkers durfde altijd al. Hè? Die had ook een kleine crush voor Truus van Hanegem.
Niet.
Heb ik begrepen van de dochter van Hanegem.
Ja,
die was daar dol op. En, ja, maar dat
waren wel meer vrouwen waar Jan Wolkers dol op was.
Nou ja, klopt.
We gaan verder, Wessel.
Maar in ieder geval, en dat vind ik wel het mooie geweest van dat soort... deftige heren die wat konden, die maakten, die hebben denk ik voor een coming out gezorgd van heel veel mensen binnen de elite die ook toen durfden te zeggen, ja, ik kijk ook voetbal.
Ja, voor alle duidelijkheid, Henk Spaan leeft nog. Hè, want nu...
en dan hebben we Hugo Kamps zou er dan overheen gaan en met nog iets groters en dat maakt Frans nou weer geen Hugo Kamps, want die zegt van ja. Hè? Jan Wolkers hield wel van meer vrouwen. Dat is dus, dan haal je het naar beneden. Dat is het tegenovergestelde.
Ik ben inderdaad meer van het understatement. Ja. Dat is, ik denk dat het ook met de katholiciteit van Kamps te maken heeft. Hij kwam het in die necrologie ook tegen. Dat hij in een kostschool gezeten heeft. Laat ik zeggen, veel te kort gekomen emotioneel. En dat zie je dan terug in deze overdrive. Die dan ze moeten... Als ze losgelaten zijn uit zo'n internaat, hebben ze een enorme inhaalrace.
Leven!
En dat had Jan Wolkers natuurlijk met dat gereformeerde afgeknotte bestaan.
En Henk Spaan?
Nee, Henk niet. Nee, Henk is wel katholiek opgevoed, maar Henk is ook niet exuberant. Henk is meer iemand die de voetbaljournalistiek en de voetbalverhaalkunst serieus nam. Dus Hartgras, wat was zijn initiatief? En dat kwam ook door... dat zij Nick Hornby lazen, dat was hun role model. En Fever Pitch, dat is denk ik het voorbeeldige boek... wat laat zien dat voetbal meer is dan achter een bal aanrennen.
Echt een aanrader trouwens, dat boek. Ik ken het niet voordat ik met deze podcast in zee ging... met de man
Henk Hugo Matthijs. Hij is ook een popschrijver trouwens.
Ja, daar kwam ik later
achter.
Heel eventjes over Henk, want die app mij... zij bemoeien zich altijd met deze podcast... ook al zit hij in het diepe zuiden van Frankrijk. Hoi Frank, verzoek je voor maandag, dat is vandaag... nu het cadeauseizoen zich aandient... wijzen we graag op de mogelijkheid een proefabonnement op Hartgras te nemen. Twee nummers voor 19,50 en een jaarabonnement met een tientje korting voor 61,90.
Ongelooflijk dat er voetballiefhebbers zijn die dat niet hebben. Ja. Dat is eigenlijk niet te begrijpen.
Nee, toch?
En is Henk bereid ze te signeren ook?
Ik denk het wel. Hè? Ja, ik denk als wij een pen meenemen de volgende keer en dat we ze gewoon hier zo versturen. Maar dat is wat hij ook zegt. Ik krijg orders van de bazen. bij deze is het geroepen. Maar mooi cadeau toch voor de kerstdagen. Zeker. Sinterklaas komt eraan. Wessel. Ik wilde ook over jouw podcast nog hebben, Pieter. Ik wilde ook over... Maar we moeten heel even naar het voetbal. Want er is een mooi sereen begin met Chef Dood zo aan kop. Maar ja, god, wat voor weekend was het?
We kwamen, ik sprak Pelle net toen ik hier binnenkwam. Ik was wat vroeger dan jullie. En Pelle zei, wat een saai weekend. Ik heb het hele weekend, een weekend dat Feyenoord en Ajax niet spelen. Het voelt als de oude zondagen. Thuis vroeger, toen ik nog klein was. Er gebeurt niks. Pieter had er nog...
Ja, ik keek Emmen Groningen. Ja. Daar gebeurde ook niet zo heel veel, hoor. Er werden ook geen doelpunten gescoord.
Dat je überhaupt kon kijken.
Maar volgens mij, als je zoals wij zo... En zeker als je weet dat je hier maandag zit, dan ga je toch lekker internationaal kijken ook en zo. En ik zag iets fantastisch. Maar ik weet niet wanneer die wedstrijd gespeeld werd. Want het was duidelijk in de herhaling. Dan wou ik het bijna op zijn Frans zeggen. Gewoon de First League in Engeland. Dus eigenlijk de derde divisie, ja. Onder de Championship. Speelde Charlton Athletic tegen Ipswich Town. Ik weet niet of jullie dit mee hebben gekregen. In de 90ste minuut 2-2. En we hebben het hier de laatste weken best vaak gehad over mensen die eerder naar huis gingen. Ik geloof dat Frans het opnam voor de mensen die eerder naar huis gingen.
Omdat hij in de Maserati...
naar IJmuiden wilde rijden.
Ik vind iedereen die met een Maserati naar het stadion komt, mag eerder weg.
De rest blijft mooi zitten. En het werd beloond bij Ipswich Town. Want er werd dus nog... twee keer gescoord door Ipswich Town. Het stond dus opeens 4-2. En die jongens die vierden dat ook alsof ze de Champions League hadden gewonnen. Dus die lagen over elkaar. Er zat zo iemand onder die verkreukeld eruit kwam. En toen in die laatste seconde heeft dat rare... Charlton Athletic is nog teruggekomen tot 4-4.
Het was vier keer gescoord.
En ik ben het even twee keer teruggekeken. Die scheids heeft niet vals gespeeld. Die zette gewoon de klok stop als er gescoord werd. Want dan mag er gevierd worden. En die tijd moest er dan afgaan van de blessuretijd. Dus het klopte. Je had er gewoon moeten blijven. Ik vond het behoorlijk spectaculair in ieder geval.
Als je denkt van hoe ga ik dit ooit zien terwijl ik naar deze podcast luister. Het circuleren fragment op Twitter ook. Zo heb ik het ook gezien. Volgens mij een fragment echt van 8 minuten. Want nou ja, ik denk dat het al met al het zo lang duurde. Met inderdaad als de tijd stop werd gezet. Maar dat was echt om je vingers bij af te likken. En dat compenseert het saaie weekend wel, Wessel.
Zeker. Wat heb je
gezien? Heb je wel iets gezien?
Ik kijk natuurlijk heel veel naar Xavi Simons. Die ik... vanaf dag 1 dat ik hem een bal zag aanraken. Het is heel raar, die jongen. We hebben altijd over gehoord. Mm-hmm. Maar we hebben eigenlijk 5 jaar lang, behalve als je de League 1 kijkt, hem zelden zien spelen. En dan zie je dat het een rasvoetballer is. Dus ik kijk altijd met bijzondere belangstelling naar hem. Maar hij was gisteren niet echt heel interessant in beeld. Maar ik wil het wel graag hebben over een net zo groot mens, heel klein mens dus... een Nederlander in het buitenland die me bijzonder is opgevallen.
Bij Leeds zeker.
Ja, ja dan heb je zelf de koning van de week. Ja.
Dat dacht ik al toen jij net zei, ja, ik heb een hele moeilijke naam. Ja. Maar ik wil daar wel graag wat over vertellen. Ja. Crescencio Somerville in Rotterdam en omstreken, dat ook maar een dorp is, net als Amsterdam natuurlijk, hadden we het daar al lang over. Somerville, die komt eraan. Maar ja, als je Feyenoord supporter bent, dan leef je altijd bij voetballers die eraan komen. En die er dan uiteindelijk nooit komen. Mooi. En zo ging het in dit geval natuurlijk ook.
De tragiek van de Feyenoorder dit. Prachtig.
Ik noem alleen wel, het is een beroemd Nederlands elftal onder 17 dat in 2018 Europees kampioen werd. Het elftal met Iatare, de broertjes Timber. Brobby zat op de bank. Somerville speelde vaak mee. Als je dat hele team ziet, dat is bijna allemaal doorgebroken in de Nederlandse competitie. Somerville is heel klein. En we hebben allemaal in ons leven wel eens met hele kleine voetballers gespeeld. Hij was echt klein. Dat was echt ongelooflijk. En dun en alles. Kon geweldig voetballen. Maar, en dat wist iedereen ook, is daardoor niet doorgebroken. Bovendien ging het in dat traject naar... de Kuip toe tussen tussen het Varkenoord, de toekomst van Rotterdam dus, zeg maar. Naar de Kuip toe is het misgegaan. Hij brak niet echt door. En op een dag kreeg hij ruzie in het veld met een speler. Crescencio Somerville, die kreeg ruzie met een verdediger uit zijn team. Een Hollandse jongen met wit haar. Knoester heette die.
Hoe heette die?
Knoester. Wow. Kan het mooie.
Ja, nee.
Knoester heeft geloof ik nog bij Heracles gespeeld.
Dank je, Pelle.
Dat ging dus mis. Maar het erge was ook, die ruzie die ging door tot in de kleedkamer. En toen kwam er een van de grote broers van Somerville. Die ging zich ermee bemoeien. En dat werd dus een vechtpartij. En dat is vrij traumatisch, begreep ik, voor de hele jeugdopleiding van Feyenoord. Nou ja, in ieder geval, hij werd uitgeleend aan FC Dordrecht. Ja, dat is denk ik het voorportaal voor het einde ongeveer. Heeft hij niet veel gemaakt. Hij speelde nog bij ADO.
Ja, daar ken ik hem van.
En daar ging het al wat beter. Maar nu zag ik zaterdag opeens, ik had hem al opgegeven. Hij ging op, uiteindelijk wilde hij bij Feyenoord niet verlengen. Zo'n speler wat bij Ajax vaak voorkomt. Die dan naar Leeds United ging. Daar hoor je nooit meer wat van.
Die speelde Championship toen ook al Leeds. Of speelde zij toen wel Premier League?
Voor mij toen al Premier League. Daar hoor je nooit meer wat van. Heeft ook jaren bij onder 23 gespeeld. En nu stond hij er opeens in. Ik ging eigenlijk kijken naar Leeds United, Liverpool voor Sinisterra. En daar stond Summerfield erin. En ik dacht zo... Die heeft krachttraining gedaan. Het kleine jongetje had opeens van die Depay-spieren, zeg maar.
Mooi.
En ja, maakte een prachtig doelpunt.
Ja, Van Dijk die had het nakijken. Ja. Hij komt ongeveer tot de navel van Dijk. Hè?
Ja.
En dan staat die Alexander-Arnold er nog naast. Maar ja, die kan totaal niet verdedigen.
Hij kan alleen heel hard rennen.
Dus dat Van Dijk daarvan in de war raakt.
Ja.
En hij glipt er tussen die twee.
Voor mij was het ook fascinerend, het doelpunt te zien. Want ik denk 2 seizoenen geleden, had ik moeten checken natuurlijk, maar zat ik bij Ajax in de arena op de tribune en speelde ze tegen ADO. En ik had mijn dochter meegenomen, die voetbalt en toen nog maar 14 was. En die wedstrijd was vrij saai, want Ajax ging 4-0 winnen. Of, nou ja. Maar die Summerfield, die kon duidelijk niet tegen zijn verlies, wat toch een goed teken is in het voetbal. Hè. Dus die bleef gaan en die speelde waanzinnig goed. Die kwam soms, blind liep hij zo al helemaal lachend voorbij. En dan had hij er nog een paar... Daar kijkt niemand van op.
2 jaar geleden misschien nog wel een beetje. Maar.
Maar dan scoorde hij niet. Dus hij had prachtige beweging, was snel. Nou ja, een kleine voetballer. En ik weet nog dat ik als een soort van, mansplaining noemen ze dat vandaag toch. Als vader vertelde ik mijn dochter, kijk, die heeft het dus niet helemaal gemaakt. Grote voetballer. Je ziet het, want hij kan niet scoren. En dat is dus niet waar. Dus ik kreeg mijn dochter gisteren, echt van alle media, kreeg ik mijn dochter om de dag. Heb je die goal gezien? Hij kan niet scoren, toch? Hij kan niet scoren.
Maar was het, ik heb hem
dat is een puntertje, maar het was wel heel mooi.
Ja, het getuigde van klasse. Ja. Er was een klein gaatje, moest hij tussendoor. En toen zo'n rasvoetballerspunten. Xavi Simons-achtige voetballer, kan je het wel noemen. Alleen, hij werd gisteren toevallig 21 pas.
Oh.
Het kan nog steeds. Ik zeg hier, het gaat hem niet worden. Dat denk ik nog steeds.
Want omdat hij dan te grillig is?
Ja, en mentaal bleek het ook niet allemaal op orde. Maar dat kan natuurlijk altijd nog goed komen.
Zeg,
maar het was wel, die jongen, het heeft nu allemaal wel zin gehad. Al die inspanningen, altijd jaren trainen, krachthonk. En dan toch, laat dit dan zijn moment van zijn carrière.
Ja, want het is geloof ik de eerste keer dat Liverpool verliest in eigen huis. Ja. Met publiek. Ze hebben dan wel eens tijdens corona verloren in eigen huis. Maar dat is echt heel, heel lang geleden.
Dat is een record, toch? Van Dijk had langst ongeslagen in de thuiswedstrijden. Ja,
ongelooflijk. Dus het heeft allemaal zin gehad.
Ja, die hele opbouw dan, dit is wel weer typisch Wessel. Is het helemaal mooi, hè? Van het ging die goed ruzie en dan via ADO, Dordrecht, ADO, dan bij Leeds en dan scoort hij. Maar het gaat hem alsnog niet worden.
Nee, omdat ik gewoon twijfel of zo'n speler ooit die echte focus, want dat heeft hij dan nu blijkbaar tijdelijk.
Ja, toch, hij zit veel in de sport.
In Engeland wel, zeker. Maar ja, ik ben toch een beetje bang bij jongens die vroeg op het paard komen, hè? Iatare. Leonardo, hè? Ook zo'n supertalent die ik in de jeugd heb zien spelen. Dat was echt ongelooflijk wat je zag. Maar ook hij, 21, en nu gebeurt dit. Ja, het is nog een lange weg, lijkt me. Bij Leeds, hè? Het is niet de makkelijkste plek om aanvaller te zijn, lijkt me.
Jawel, maar het is toch ook mooi om zo'n carrière te hebben net onder de absolute top. Niet iedereen hoeft toch bij de top 3?
Want dan krijg je de Gregory van der Wiel carrières. Toch Gregory? Nou, je hebt veel meer van die verdedigers van Ajax.
Ja,
die al in het Nederlands elftal stonden en later bij Emmen zelfs niet bleken te kunnen voetballen. Nee. Dus dit is het veel mooier verhaal. Nou, Wesley heeft het net verteld.
En je hebt die Geraldo Becker, is dat ook niet een Rotterdammer?
Ja, die is in Duitsland bij Hertha, toch? In Duitsland.
Nee, Union.
Komt uit de Ajax-opleiding, is dat een Rotterdammer? Ja, je denkt, is er een die alleen hard kan lopen, dat zal wel Rotterdam zijn.
Nee, hij zat bij Den Haag ook.
Ook via Adem, maar wel opleiding Ajax.
Ja,
en dan
Ajax. Heel erg snel.
Union Berlin zit hier inderdaad. Ja.
Mooi, hè?
Ja, fantastisch. Maar die doet het ook heel goed. Ja. Maar dat zijn dan twee, toch? Ik wilde al vragen, maar jij haalde je dus je verhaal naar uit. Van, moet hij alsnog geselecteerd worden voor het Nederlands elftal? Maar dat kan natuurlijk niet met die voorselectie.
Maar Xavi Simons wel.
Dat was toch uiteindelijk mijn koning van de week. Omdat hij tegen Arsenal... Ja. Fantastisch speelde. En
vooral die goal die afgekeurd werd. Dat was een soort. Ik dacht, Romario is weer opgestaan. Ja, hij slingert zich door het midden, door het centrum, door 4-5 man heen. En hij scoort.
En slim. Ja. En ook, want hij in een interview las ik, hij heeft vooral in de gym gezeten. Zo.
Ja.
Hij praat een beetje slecht Nederlands.
Maar was ook zo
hij is
mooi.
Aan alle kanten opgegroeid.
Ja, dat is het natuurlijk.
Zijn moeder is toch Spaans, hè, dacht ik, of niet?
Weet ik niet.
Nou ja, hij is iedereen uit Barcelona. Ja,
Spaans is zijn eerste taal, dacht ik.
Ja. Maar Henk zweeft hier nu toch al boven de tafel, Henk Spaan. Toch, jullie hebben hem al aangeroepen.
Ja, ja, ja.
Hij schreef in het Parool wel iets, vond ik iets intrigerends. Hij zei, die Xavi Simons, vroeger zou je hebben gezegd, oké, net als met Gullit, Rijkaard, Van Basten. Je ziet ze als kleine voetballers, jonge voetballer. En dan weet je, we hebben een grote voetballer erbij voor de komende 20 jaar. Robben waarschijnlijk hetzelfde. En nu is dat toch anders. Want je weet niet zeker, hij is dus waanzinnig goed, dat weten we allemaal. Maar hij kan maar zo een verkeerde beslissing nemen. Of hij heeft een zaakwaarnemer die geld wil verdienen aan, weet je nu nog, Kluivert, de jonge Kluivert. Ja. Dat hij opeens bij een club belandt waar hij niet gaat spelen. Maar die toch weer op de bank belandt omdat een trainer denkt dat hij te klein is. Of omdat hij één slechte wedstrijd speelt. Dus we weten het nog niet zeker of hij nou de nieuwe Robben van Persie is voor de komende 20 jaar.
Ja, maar dat gold voor Robben zelf ook. Hè? Robben die werd nu in retrospectief omdat hij bij Bayern vergoddelijkt is. Maar daarvoor was het ook, hij kreeg wel hele hoge transfersommen. Maar bij Chelsea, weet ik wat, was hij daar nou zo goed? En bij Real eigenlijk niet. Hij had het geluk dat hij bij Bayern kwam. Dus dat zie je wel vaker.
Maar moet Simons dan zo'n speler worden die onder de top blijft hangen? Wat jij net schetst eigenlijk, Frans.
Of is hij daar goed voor? Als je hem ziet, tegen Arsenal zag, dan is hij top. Want dat was echt Arsenal, die begonnen wel een beetje slap. He, die dachten, we gaan dit even rustig oprollen. Een beetje druk zetten en dat viel tegen. Maar ze gingen er echt, zeker in de tweede helft, wou Arsenal wel winnen. En als je zag hoe hij speelde met die Arsenal-spelers, vond ik echt wel fabelachtig.
Dit is een voetbalgochme, toch?
Ja, maar ik vind dat werkelijk op hem op dit moment helemaal niks aan te merken valt. Het is een teamspeler. Hij werkt keihard. Hij is niet arrogant. Mensen klagen een beetje over zijn gezicht, zijn mimiek. Dat vind ik alleen maar schitterend.
Het is een soort huilende Madonna, is het, hè? Beetje, ja.
Het is wel een beetje irritant, maar het is alles wat hij daarbuiten doet is zo goed dat je dat allemaal voor lief neemt, toch?
Het is ook een beetje Spaans. Het is ook de Spaanse barok, zie je wel, van die schilderijen. Zo met,
het
bloed. Het
is een Murillo voetbal.
Ja, zo, met een traantje. Ja.
Tranen van bloed ook, hè? Want het Spaanse barok is altijd een beetje Hugo Kamps-achtig, zou ik maar zeggen. Een beetje overdreven. Maar dat vind ik wel weer mooi. Dat is natuurlijk een origineel type op het veld.
Had jij hem ook als koning?
Ik had hem zeker als koning. Dus op grond van Arsenal dan, hè? Dus dat vond ik echt. En dan wou ik ook nog zeggen dat ik daar Veerman zo goed vond. Want Veerman wordt altijd gezegd, die is lui en weet ik wat. Ontzettend veel onderscheppingen.
Ja, maar afgelopen, wanneer was het? Zondag, gisteren? Was hij wel weer lui?
Ja, maar toen was heel PSV natuurlijk een beetje.
Ze hebben wel een voorhoede, hè, waar je u tegen zegt, als iedereen er is. Maar de Weken, De Jong en Gakpo, holy shit. En daarachter dan Simons, Sangaré en Gutierrez.
Ja.
En alleen die verdediging is nog een beetje wiebelig bij PSV. Maar het is wel echt, holy shit.
Ajax-PSV, ik ga daar eens lekker onpartijdig mensen heerlijk van genieten. Want als ik Ajax was, zou ik een beetje bang zijn voor die aanval. Met Madueke nog achter de hand.
Nee, daarom. Ja. En El Ghazi die het goed doet. Ook Ajax verleden, dus dan doet hij net wat extra zijn best altijd, toch?
Nou, er zitten hier drie mensen die wel van Ajax houden. Ik ben inderdaad een beetje bang.
Ik vond wel dat bang. NEC had in het begin.
Ja, nee, maar een beetje.
In het begin had NEC niet zoveel moeite met PSV. Ik vond dat PSV slordig speelde en veel, zoals het heet, ruimtes weggaf. Dus dat middenveld van NEC is ook niet slecht. En ik denk als Ajax gewoon gegroepeerd speelt en goed samenspeelt, dan kan PSV er niet makkelijk doorheen spelen.
Zometeen gaan we het uitgebreid over Ajax-PSV hebben, want het wordt onze voorspelling. Nog heel even de koning van de week afronden. Gaan we dan voor Summerfield?
Ja, vind ik wel.
Summerfield?
Al is het maar omdat Crescencio van de voornaam heet. Spreken we het goed uit, Wessel? Crescencio?
Ja, zoiets.
Ik weet niet of Wessel meegaat.
Op Google
kan
je geen uitspraak zoeken.
Maar het gaat er toch een beetje om hoe zijn ouders hem noemen natuurlijk. Dus misschien is dat weer anders dan. Ik begrijp wat je bedoelt. Door bij vreemde talen kan je dan ook de uitspraak krijgen. Ja, ik vind dat hij het verdient. Ik herinner me nog wel. Ik vind het interessant wat Wessel zegt over zijn labiele gesteldheid. Want in die wedstrijd tegen Ajax ging je inderdaad ook ruzie maken met Onana. Bij 4-0 achter of zo. Ja, dus ik vrees het erg dat je gelijk hebt, maar dit is al een fantastisch moment inderdaad.
Ja, ik ben er ook voor. Eens, maar nooit weer, denk ik dan. Ja. Als we Wessel mogen geloven.
Maar omdat het precies dit, want hij speelde niet bijzonder goed. En daar is hij opeens. En in 2 seconden is het allemaal het waard geweest opeens.
FC Dordrecht. Crescencio, oké. Okay. Ja, een beetje op zijn Engels. Hij voetbalt in Engeland, dus dat is goed.
Nog één keertje.
Crescencio, Summerfield.
Ja, nou, die voornamen van Antilliaanse jongens. Ik bedoel, Lutz Karel Geertruida.
Ja, mooi. Je, prachtig.
Echt, hoe heet Elia ook alweer met zijn voornaam?
El Giro of zoiets.
Ja, El Giro.
El Giro. Maar Summerfield boven Xavi Simons. Zelfs jij, Wessel.
Xavi is het al zo vaak geweest.
En die gaat nog heel vaak winnen.
Die wordt eind van het jaar, want we moeten uiteindelijk de balans opmaken. Dus dan pakt Simons hem wel. Moeten we nog heel even NSC, PSV? Of PSV, NSC?
Ja, mij viel iets anders op. Daar
hebben we het vaak over gehad hier.
Nou, doen we nog een keer.
Weer irritant in zijn interview.
Maar hij mocht wel weer voor de camera van zichzelf en zijn omgeving.
Maar toch weer irritant.
Ja, maar dat moeten we misschien maar niet meer constateren. Dat hebben we geconstateerd.
Want hij keept op zich.
Het gaat niet veranderen. Dat is vaak het probleem toch met iemand in de klas waar je allemaal ongelukkig van wordt. En je vindt het eigenlijk zielig. En heb je bedacht, we moeten niet pesten. Dan heb je ouders ook uitgelegd. En dan hoop je dat hij verandert. Maar dat gebeurt niet. Dus die jongen blijft even irritant.
We moeten gewoon accepteren.
We moeten gewoon maar bedenken, zo is hij. En hopen dat hij niet vaak voor de camera komt.
En moet hij keeper nummer 1 worden voor de Nederlandse elftal?
Nee, ik blijf toch altijd voorbij lopen, moet ik zeggen.
Oh, outsider. Maar die ook nu?
Ja, wie dan?
Pasveer.
Maar stel nou dat je Van Gaal bent. Dan kies je voor een keeper waar je het meest op kan bouwen, denk je. En dan is dat, vrees ik... Ja,
die twijfel dus.
Ik heb één keer een fout gemaakt. Nederlands elftal herinner ik me in een kwalificatiewedstrijd uit bij Turkije. Maar verder nooit grote fouten. Tegelijk zei iemand dit weekend tegen me, want dit is een mooie nationale discussie. Mm-hmm. Die zei, ja, maar kan je herinneren dat hij punten pakte? Dat is ook een goeie. Nee. Want dat is ook... Ja, en dan zeggen ze vlekken. Maar ja, ik heb gisteren even wat beelden gezien. Ik weet dat ook niet. Het is een probleem.
En weet je waar ik Bijlo ook het beste in vind? Uitgesproken het beste met uitkomen. Ja. Er wordt wel eens gezegd dat hij roekeloos is. Maar hij...
Daarom is hij altijd geblesseerd.
Maar hij is meedogenloos, komt hij uit. En dat heb je bij het Nederlands elftal wel nodig. Omdat je heel vaak toch doorgebroken...
Maar wat is er veel veranderd dan in 3 weken? We hebben nu gewoon dus 4 opties. We hebben hier vlekken. Die kunnen we... Of is het, die valt wel. Het glaasje water is vlekken. Die sowieso niet.
Nou, ik sluit niet uit dat Van Gaal daarvoor kiest. Die Van Gaal zegt toch altijd dat een Van Gaal keeper is.
Dus mijn lege koffiekopje is dan pas weer. Want dat gaat iets minder mee.
Na Napoli, ik vind het raar dat we het nog over hebben. Niemand gaat dat willen.
Maar hij gaat wel mee.
Gaal wil dat ook niet. Jij zal wel meegaan, maar hij zal niet in de goal staan.
Dit appeltaart... cakeje is dan, nou ja, Bijlo. Dat is wel een beetje te hoog goed. En dan hebben we hier nog...
Noppert?
Nee, maar nu ben ik iemand vergeten.
Noppert?
Wie was dit? Dit was Vlekken, glaasje water. Dit was Pasveer. Dit is Sillissen. En dit is Bijlo, mijn telefoon.
Ja.
Noppert is er geen...
Okay. Nou, ik denk dat hij mee gaat als penalty keeper.
Noppert?
Ja.
Nou ja, ik hoop het. Maar wie kiezen we? Gaan we voor het appelcakeje?
Jullie zijn keepers aan die kant. Die denken dat het ons heel veel kan schelen. Jullie kan het veel meer schelen. Frans en Frank, wat zeggen jullie?
Goede keepers, met Courtois. Nu Real zo goed is, dat heeft deels toch te maken met Courtois bijvoorbeeld. Dus een keeper is wel...
Ja, maar zo iemand hebben we niet.
Nee, maar goed. Dus.
En jullie moeten het zeggen. Jullie zijn twee keepers.
Maar Pasveer heeft wel, vind ik... tegen Napoli zo slecht gedaan... dat zeker 2 goals zijn schuld waren.
Maar bij het Nederlands elftal heeft hij het echt heel goed gedaan.
Ja, al waren het
maar 2 wedstrijden, natuurlijk. Ja.
Nee. Maar er gaat een man uit Volendam, Frans Hoek, heel leven in dat vissersdorp, alles lezen over keepers, alleen maar denken in keeperstermen. Die gaat beslissen.
Pasveer gaat weg, lege kopje koffie. Ja.
Dus wordt het volgens mij gewoon wat het dichtste bij Frans Hoek staat. En dat is denk ik Sillissen.
Oké, dus Vlekken, het glaasje water gaat ook weg. Ik weet even niet meer wie Sillissen nou was.
Wat wel mooi is als Sillissen het wordt, dat iedereen gaat opletten dat als Nederlanders een wedstrijd wint en er wordt gejuicht, of iemand met hem wil juichen. Want zo begon het toch allemaal, het verhaal.
Dat hij niet leuk in de groep is.
Nou ja, en dat volgens mij Henk of iemand anders die had gezien, dat na zo'n halve finale hadden we dan bereikt, dat het hele Nederlandse elftal, iedereen ging elkaar knuffelen, omhelzen. En dat hij ook graag wilde juichen, maar hij had niemand om dat mee te doen. Zo begon volgens mij het hele verhaal van... Deze man is geostraceerd, deze man is een beetje geïsoleerd. Ja,
en
alleen.
Van de Vaart.
Toen kwam Van de Vaart eroverheen. Maar dat was volgens mij echt al verderop in de discussie.
Oké, zullen ze dan...
Die mannen zijn nooit heel origineel.
Nee. De andere wedstrijden die opvielen?
Nou, wat mij nog opviel ook aan die wedstrijd... en dan komen we vanzelf op een andere wedstrijd. Ik weet, het is altijd heel verleidelijk om na het weekend... altijd over alle scheidsrechters, scheidsrechtelijke dwalingen te praten. Maar ik vond het wel interessant, want volgens mij is het oude thuisfluiten weer terug. Dus kijk, ik weet dat er...
Een mooie observatie.
Ja, de statistici zeggen altijd dat het niet bestaat. Hè? Die zeggen, ja, we hebben het helemaal uitgezocht. En dat is een soort schijnzekerheid. Want dan gaan ze dus discutabele beslissingen na. Nou, wat zijn discutabele beslissingen? Dat is wat wij discutabel vinden, niet wat een of andere statistici is.
Ik weet waar je dat doet.
Ja, er waren een paar. Bij NEC was het natuurlijk ongelooflijk dat die penalty niet werd gegeven. Ik bedoel, ze wonnen toch PSV. Wat maakt het nou uit? Maar hij zat er in zo'n stadion. Hij wilde gewoon de sfeer niet bederven, denk ik, die scheidsrechter. En ja, er zijn toch weinig mensen van de tegenstander. Er werd iemand even voor de luisteraar. Er werd iemand met 2 handen aan zijn shirt in het strafschopgebied naar beneden getrokken.
Overduidelijk.
En die kreeg geen penalty. Ja. En dat was een andere wedstrijd. Sparta Fortuna.
En daar bij die wedstrijd vond ik ook nog dat Luc de Jong wel hinderlijk buitenspel stond.
Ja, heel makkelijk.
Want er was een soort scrimmage om de bal. En hij stond wel in die baan van die bal.
Ja, daar had je voor kunnen afsluiten, jazeker. Dus dat is een, ja, dus dat is een optelsom. En dan kwam je bij Sparta Fortuna. En natuurlijk vind ik het allemaal heel leuk als Fortuna verliest. Want dan heb je de opwinding van de grote Turk. Hè? En dan heb je de opwinding van die coach die ook niet helemaal sport. Wat natuurlijk heel leuk is. Daar kijken we sturen sport voor. En Sparta speelde thuis. En die kregen geen... Ja, dus Sparta Fortuna kreeg geen panel. Terwijl die vriend, een hele sympathieke vent, die ook zijn eigen podcast heeft, hè, de Core Podcast, dus gunnen het hem, maar die ving de bal gewoon in zijn handen.
Ja.
Die ving hem in zijn handen en toen gooide hij hem weer weg. En hij zei zelf na de wedstrijd, ja, ik schrik een beetje van de beelden, maar het voelde voor mij niet als Hens. Ja. Maar was echt mooi.
En hij zei ook, ik blijf de vermoorde onschuld.
Ja, ja, dat is ook heel mooi. Ja. Heel mooi. Maar het was natuurlijk bizar dat we hebben nu een VAR, maar er zijn toch kennelijk psychologische factoren.
Hoezo wordt de VAR niet ingeschakeld?
Nou, ik denk, ja, maar die wordt wel. Ik denk dat de VAR altijd wel. Dat, gewoon heel belangrijk. De relatie VAR-scheidsrechter. Dus heb je een topscheidsrechter, licht arrogant en niet vriendelijk naar zijn. Ja, naar zo'n collega's, die daar gaan ze liever niet tegen in, denk ik, of zo. Ik denk dat dat echt heel erg een probleem is. Oh ja. Want ja, durf maar eens even te corrigeren.
Ja, dat is wel echt wonderlijk. Goeie observatie.
Nou ja, dat het dus ook thuis. Het was dus, de scheidsrechter gaf dus het voordeel aan de thuisploeg.
Hey, maar nog even, je hebt sowieso een bewogen weekend gehad, Pieter. Want jij wilde dus heel graag FCM en FC Groningen kijken.
Ja, want ik hou dus van FC Groningen en dat is een moeilijke liefde. En ze hadden net van PSV gewonnen, dus veel opwinding. Serieus, ik keek echt uit naar die wedstrijd tegen Emmen. Dat is toch, hè, dat is om de hoek. En misschien gaan ze Emmen gewoon met 5-0 verslaan. He, het is een keer 4-0 geworden daar. Dus ik had er zin in. Maar ik woon in het centrum van Amsterdam. En ik heb niet zo'n abonnement. Want dan kijk ik de hele dag voetbal. En ik ging in de buurt fietsen. En toen ging ik naar al die sportbars. Die dingen die de sportbar heten. Maar daar kan je dus alleen Engels voetbal kijken. Duits voetbal. Of baseball, honkbal, sorry. Of Amerikaans voetbal. En er was ook één man die gewoon glimlachend tegen mij zei van... We hebben het abonnement wel, maar ik ga het... kanaal niet omzetten.
Niet.
Ik zei, maar er is niemand. En jij hebt 16 televisies. En ze zeggen, wij hebben een Engelse eigenaar. Jij bent niet belangrijk. Gewoon de Eredivisie doet er niet toe. Nou, uiteindelijk vond ik op het Torbekkenplein dan wel een plek waar je alleen helaas hele vieze kip nuggets-achtige dingen kon eten. Het was 12 uur, hè, die wedstrijd. Dat is niet heel aantrekkelijk.
En wat dronk je daar dan bij die kip nuggets?
Ja, nee, heel lafjes. Water met prik heeft iedereen. Maar je hoort daar dus inderdaad van die grote pullen bier te drinken. Dat begrijp ik. Maar het was een wedstrijd die wel wat bier... had verdiend. Het werd 0-0. Ja. Ik verrad me op van spijt. Maar het voelt ook wel goed. Als je
en Emmen kon op het einde nog winnen, geloof ik.
Ja, die hadden het al best kunnen winnen. Die hadden een paar keer een kans. FC Groningen had ook een geweldige kans. En dat was een... Dat ben ik benieuwd aan wat jullie mening is. Dat was een voorzet. En die was volgens hem zelf te hard, zei hij na de wedstrijd. Ngonge. Ja, maar volgens mij was.
Ngonge is ook vervelend manneke.
Ja, is een vervelend manneke.
Zal nooit zijn schuld zijn.
Nee, is vervelend. Maar ik dacht, misschien is het ook een kunstgras probleem.
Oh.
Dat op gewoon gras was hij er wel ingegaan. Dat kunstgras, dat stuit toch hard en raar. Ondertussen spelen onze kinderen allemaal op kunstgras. Tenminste, mijn dochter spelen op kunstgras. Ik weet niet hoe... volgens mij is dat... De hele jeugd is kunstgras. Maar het is toch echt nog steeds anders. Hoe goed dat spul
absoluut,
wordt.
Ja, dat hebben wij zelf ook ervaren, denk ik, toch? Als voetballers op kunstgras. Zeker als keeper, maar ook als voetballer. Verschrikkelijk.
Een soort zaalvoetbal is het.
Ja. Ja. Maar ja, hij had er gewoon ingemoeten, die bal.
Hij had erin gemoeten.
Want hij raakte hem. Kijk, als hij hem niet eens raakte, dan begrijp ik dat hij echt te snel of te hard was. Maar hij raakte hem nu en hij raakte hem gewoon verkeerd. Wat kan gebeuren, maar leg dan ook de schuld...
Ja.
Bij jezelf,
het was een beetje maf om die jongen die de assist noemde, wat het gewoon voorzet gaf, om die de schuld te geven. Dat was prima.
Vind je jouw spits? Peppi.
Ja, ik ben natuurlijk heel blij dat hij er is. Want hij heeft gewoon een nummer 9 gedaan. Ja, een paar keer. Maar tegen Emmen heeft hem gewoon 90 minuten. Ja, hij deed mee. Ja. Dat was het. Maar hij deed helemaal niks.
En wel, heeft Groningen een probleem?
Ja, maar ze blijven er wel in.
Okay.
Ja,
ze hebben ook de vijfde begroting of zesde, geloof ik, van de Eredivisie.
Coach, hoe kan je nou die coach halen, die Frank Wormoed? Hoe kan je die nou halen? Je hebt best wel gewoon goede coaches. In Nederland, in het buitenland, nou ja, hij is inderdaad niet eens een Nederlander. En dan komt hij van Heracles, waar hij het ook niet goed heeft gedaan. Help me, Pieter, jij zit een beetje in die club. Wat is de gedachtegang als je hem haalt? Hij speelt geen aantrekkelijk voetbal. Het is geen goed, welbespraakte man. Volgens mij ook niet... tactisch heel sterk.
En hij heeft de verkeerde zaakwaarnemers, zoals jullie misschien allemaal nog herinneren. Ja. Die man die in een podcast ging vertellen hoe slecht de spelers van FC Groningen waren. Waarom het dus zo vervelend voor zijn maatje was om daar. Dat was heerlijk. Maar onbegrijpelijk. Ik woon toch te ver van Groningen om dat te weten.
Ik vond die Wormoed altijd wel. Nou, ik hou altijd wel van rustige, verstandige Duitsers. Daar hou ik altijd wel van.
Ik schakel even naar Frans.
Ja, het is moeilijk te vinden, maar het is.
Nee, maar waarschijnlijk opgegroeid met een ander beeld van Duitsers. Hè? Was als kind van...
Ron Jans was Duitse leraar. Ja. En Ron Jans in Groningen gaat door als een legende in Groningen.
Nee, ja.
En die blijft het goed doen. En ze dachten misschien dat hij een soort Ron Jans-achtige figuur was. In tegenstelling tot de coach die we net hadden, die erg opgewonden was. Ik vond het wel leuk. Ja, ik vond het wel leuk. Ja, maar bij Groningen...
Ook irritant.
Ja, dus dachten we nemen weer een Duits leraar. Nou ja, hij is Duits, hij is dan geen leraar. Nou ja, hij heeft iets van een didacticus.
Juist, dat is hij. Hij heeft heel veel Duitse toptrainers. Heeft hij, dus echt zo eentje van de Borsche van Zeist, maar dan in Duitsland. Waar zijn die eigenlijk, Frans? In Duitsland? Wat is het Zeiste Borsche?
Zwarte Woud.
In Duitsland?
Ja, denk het wel, ja. Een heel donker bos, ja. Daar worden ze opgegraven. Uniform uitgetrokken en trainingspakje aan en hup.
Maar dat is toch altijd hoe clubs trainen. Kijk, ze hadden natuurlijk Kees van Wonderen wel gewild. Maar die ging natuurlijk, die was al gestrikt door Heerenveen. En dan denk ik altijd dat zulke technisch directeuren ook maar kijken zoals wij voor de tv. God, dat is een fatsoenlijke man. Dat is, dat is waarschijnlijk een goeie. Ik vond die van Vitesse vond ik ook altijd wel een betrouwbare man. Die kale.
Die
ook zo'n verstandige Duitser. Die generatie Duitsers die heel erg hun best doen om in het buitenland sympathiek gevonden te worden. En dus zoveel mogelijk niet Duits praten, maar Engels en Nederlands. Klonk ook altijd zo. Die Letts, die arme man, die altijd maar in het Engels dan zijn persconferenties moesten doen, terwijl iedereen in Nederland Duits heeft gehad op school. Maar goed.
In tegenstelling tot de man die PSV een tijdje geleid heeft. Die deed niet echt zijn best. Maar die is ook weer weg.
Ja.
Die het heel goed doet bij Benfica.
Ja.
Dat is wel weer opvallend. Ja. Ik zit toch even te denken of er nog een andere wedstrijd echt opviel dit weekend. Ik heb alles wel zitten loeren. Wat is me dan niet echt bijgebleven? Ja, gewoon het gemis van Feyenoord en
Ik heb nog wel een vraag aan jullie. Er was opwinding. Tottenham was heel boos. Die Conte heeft een rode kaart gekregen. Omdat er een Guzebuyuk, was die het? Of was het? Het was een Nederlandse scheidsrechter. Nee, het was niet Guzebuyuk. Sorry. We gaan weer even naar...
Makkeli.
Makkeli, dankjewel. Makkeli, die gaf dus nog een die keurde een goal af na het fluitsignaal. En je las heel veel over de opwinding. Maar ik heb dus nergens teruggezien met de rode lijntjes en de blauwe lijntjes enzovoort. Had hij nou gelijk, onze Nederlandse scheidsrechter? Weet jullie dat?
Nee. Ik kijk even ik heb hem niet gevolgd. Nee. Ik ben ook niet zo vriend van scheidsrechters, moet ik zeggen. Dus ik vind het.
Nee, dan moeten we nogmaals naar Pelle kijken.
Van Boekel zei dat het geen
doelpunt was. De VAR, de Nederlandse VAR, zei dat.
Nou, dan wordt het nog wat.
Maar wat het wel is met die Nederlandse scheidsrechters, Makkeli voorop. Ze worden een beetje vervelend arrogant. Ik vind ook die Higgler allemaal best wel middelmatige types. Maar ze lopen rond alsof ze het voetbal hebben uitgevonden. En met die gebaartjes. En Makkeli heeft dat nu ook. Die denkt ook dat hij internationale top is enzovoort. Dus wel,
ze moeten eigenlijk gewoon
zorgelijk.
Nou, dan moeten we dit even volgen. Want Conte die laat het niet bij zitten. Hè? En die zei ook, die gaat ervan uit dat Tottenham meegaat in zijn klacht tegen de UEFA. En als je dat zo openlijk zegt, dan moet Tottenham wel heel sterk in de schoenen staan. Ja. Dus de directie enzovoort, om daar niet aan mee te gaan. En het is of Conte eruit, of we strijden, bevechten dit.
Ik denk dat dat ook... Ja,
dat is een paar dagen later is het allemaal weer een beetje anders. Maar het zou leuk zijn als hier... zeker als jij een beetje hekel hebt aan die Nederlandse scheidsrechter. Die gaan nu op een billen krijgen.
Je ziet soms zo'n stijl, net zoals die Spanjaarden zijn verschrikkelijk. Hè? Dan denk je, oh god, een Spaanse scheidsrechter. Maar het heeft misschien ook te maken... Ze zijn het vak zelf serieuzer gaan nemen. Ik zou ook die Taylor, die Engels vind ik ook zo irritant, dat die kale. Waarschijnlijk ze trainen ook. Ze beschouwen het nu als topsport.
Ze leven gezond waarschijnlijk. Terwijl je als scheids moet je gewoon een bol buikje hebben toch eigenlijk. Toch zo straks
en het blijft natuurlijk toch iets lulligs om het te zijn, hè, scheidsrechter. Dus die discrepantie tussen hoe zij het zelf beleven en de rest van het stadion en de mensen thuis is wel erg groot, vind ik.
Maar is er een land die goede... We hadden net over Duitse trainers. Is er een land dat goede scheidsrechters voortbrengt?
Ja, Duitsers eigenlijk wel, hè?
Ja?
Vroeger had je die Lobello, of heet die Italiaan. Oh, ja.
Colina moet ik altijd denken.
Colina,
dat was echt gewoon een fenomeen.
Je had bij het WK 2014, toen speelde Nederland de derde wedstrijd van de pool tegen Chili.
Dit vind ik zo knap, hè?
Ja, nee, maar toen werd er dus een trainer scheidsrechter aangesteld uit Gambia. Nou, Johan Derksen en dat soort programma's. Nou, dat kan niet. Hoe kan er zo'n man, ze zei net niet Apeland, maar hoe kan er zo'n man uit zo'n bananenrepubliek, hoe kan die worden aangesteld? Nou, die man die floot een voortreffelijke wedstrijd. Maar dat is natuurlijk het absurde idee. Hè? Was het toen van uit het hele grote continent Afrika Daar kan natuurlijk niet één goede scheidsrechter uitkomen, bizar, ja. Dacht Johan Derksen. Onmogelijk. En dat is natuurlijk, ja, het hangt niet van een land af.
Ja, net zoals die Franse vrouw, die doet het ook altijd heel goed.
Ja, ja, ja. Maar het is wel moeilijk welk land. Ik vind trouwens, ja, ik hou wel van mopperen op scheidsrechters. Dat is ook heel leuk, dat hoort bij het voetbal. En het hoort ook dat sommige, dat je hieklers hebt en manschots, want daar kan je dan lekker aan ergeren en die kan je de schuld geven. Maar ik vind als je in de Champions League naar topwedstrijden kijkt, naar de scheidsrechters van tegenwoordig, hoe die niet meer fluiten voor mannen die zich laten vallen, die het spel door laten gaan. Ik vind ze wel echt heel erg verbeterd ten opzichte van vroeger, hoor. Ik vind het wel echt een vak geworden.
Ja, zo benaderd.
En dat die arrogantie, en ja, ik wil Makkely ook niet tegenkomen buiten een stadion, maar ik vind dat wel gewoon een goede scheidsrechter.
We zullen weer Makkely niet tegenkomen.
Nou, ja, dat is toch iemand die je niet in je kennissenkring wil. Dat is toch gewoon zo'n gladjanus. Ja, nee.
Nee, hij is hetzelfde. Het zijn hele, ja, Johan Derksen vindt dat is een leuke man, maar dat zijn hele, ja, dat wil ik inderdaad ook niet in mijn vriendenkring.
Nee, nee,
maar ik denk dat je gelijk, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En het gaat natuurlijk niet om land.
Nee, maar dat was gewoon even nieuwsgierig. Ja, laten we Gambia zeggen dan.
Gambia, laten we dat zeggen, ja. Hoe gaat Ghana het doen op het WK? Ja. Ook een goede vraag. Ja. Goed, ja.
Nou, en?
Nee, ik denk heel ver. Ik denk dat we heel ver gaan komen, dus ik heb er zin in.
Ja. Maar hoe zit u in het WK? Hebben jullie er dan een beetje zin in? Want wij gaan met de podcast gaan we weer uitzendingen maken, weer afleveringen maken. Vandaar dat we ook taart hebben. Maar is de sfeer dan wat beter? Want de vorige keer
ik was in de Pieter van Ossen krant, de NRC, dat Carolien Roelands is een specialist op het gebied van Midden-Oosten, wel een van de experts in Nederland. En die relativeerde eigenlijk de mishandeling van de arbeidsmigrant in Qatar. Ze zei, ja, dat gebeurt overal. Dus Qatar wordt nu exclusief gestraft voor iets wat zelfs in Nederland gebeurt. Ga maar kijken bij de kippen, slachterijen en weet ik wat. En
maar ze organiseren het WK, dus je ligt
wel. Ja, maar ik ga Frans even aanvullen.
De selectieve verontwaardiging wordt
is wel ongelooflijk.
Wordt wel erg groot. Ja. Hè, dus ik wil het niet goed praten en er zullen zeker hele akelige dingen zijn gebeurd. Maar
nee, maar dat is zeker waar. Kijk,
maar dan moet je ook, als je zo daarmee begaan bent en er zo geëngageerd over bent, moet je ook het in de EU en weet ik wat, overal aankaart. En dat gebeurt niet. Dus het is een beetje een gratuït.
Ja, ik ben het heel erg met je eens. Ik denk ook, het is natuurlijk misgegaan met het vergeven van dat toernooi aan Qatar. Daar zijn we allemaal boos over en daar zijn we terecht boos over. Maar om dan nu alles te gooien op dat land, dan denk ik ook, ja, dan maak dan maar eens een lijstje waar jij allemaal WK's wil organiseren en niet. Frits Barend komt natuurlijk weer op televisie. Het is wel alsof, weet je wel. En dan krijg je gewoon toch ook een beetje het sentiment van, het is een schande. Wij mogen daar niet zijn, want dat zijn allemaal vreselijke mensen die vreselijke dingen doen. Als er dan iemand iets genuanceerd zegt, ze van ja, Qatar ook best wel belangrijk voor ons. Die hebben ons geholpen met Afghanistan, dat klopt. He, dus
ze hebben heel veel gas.
Wij konden mensen uit Afghanistan halen dankzij Qatar. Ze hebben heel veel gas en allemaal dingen waar je over kan praten. Zegt ja, die lui, het maakt hen toch helemaal niks uit wat Nederland doet. Dus het is een raar, maar als dat zo is, meneer Barend, dan is uw gebaar om daar niet te gaan voetballen totaal gratuït. He, dus u zegt eigenlijk, of jij, deze Frits Barend, zegt dus je moet daar niet naartoe, want je moet een gebaar maken. Maar op het moment dat iemand zegt, nou Qatar zal het wel eens kunnen opvatten als een gebaar, zegt hij, oh ja, maar dat is onzin, dat kan ze toch helemaal niks schelen. Wie zijn wij nou eigenlijk helemaal? Nou, we zijn een heel rijk land, Nederland. Qatar is overigens ook een heel rijk land.
Het kan ze ook wel wat schelen, want ze reageren
al voortdurend. Heel veel schelen.
Australië had weer een protest en dan meteen die emir schiet weer in de stress. Dus ja, het
kan ze heel veel schelen. Ja. En dat klopt, dat dus die arbeidsomstandigheden zelfs al enigszins verbeterd zijn door ons misschien wel in zekere zin, door Engeland vooral, hè, omdat we daar bezwaren tegen maken. Hè. Dus in dat opzicht ja, kan je zeggen dat het organiseren van zo'n WK ook nog wel iets doet in Qatar.
Ja. Maar de koning er naartoe en de delegatie van de Tweede Kamer misschien. Zou ik echt toch laten.
Nee, maar dat heeft er worden twee dingen door elkaar gehaald. Dus die arbeidsomstandigheden en de hele corrupte manier waarop het is toegewezen. En dat is natuurlijk een schande eigenlijk, dat het zo corrupt is gegaan en ook bewezen is dat het corrupt was. En dat we toch het met z'n allen gaan vieren. Dus ik vind het wel terecht als je zegt, wij gaan dat heel, we tolereren dat het daar is, we kunnen het niet terugdraaien, maar we gaan niet met full Monty daarheen.
Ja, maar vind ik het ook nog wel een argument dat je een groot sporttoernooi speelt in een land waar, laten we, de mensenrechten in ieder geval gewaarborgd zijn. Dus moet je ook niet naar China gaan voor de Olympische Spelen, vind ik. En misschien wel niet voor het WK voetbal naar Rusland. En ik heb ook niemand gehoord toen Max Verstappen raced in Saoedi-Arabië.
Nee.
Dus ik vind het geen goed idee om een WK in Qatar te houden.
Volgens mij zijn we daar over.
Nee, maar ik vind het wel goed dat Wessel dit zegt. Ik vind het goed dat je dat zegt. Je moet dan ook een beetje consequent zijn.
Juist.
En dan zou je inderdaad voor jezelf ook moeten bedenken. Oké, bij welke landen zeg ik Hosanna en ik ga een muts opzetten. Bij welke landen niet.
Nee, maar het ging ook over of dadelijk... Hè, dus Willem-Alexander die biertjes drinkt met Poetin. Die dadelijk met die emir en Polonaise... Dat wil je natuurlijk niet zien. He, dat is natuurlijk een andere uiterste, vind ik.
En dan nog het verhaal van die 50 fans die benaderd zijn door de overheid van Qatar. Om daar naartoe te gaan gratis. Gratis verblijf, gratis wedstrijden. En dan moeten ze positief twitteren en instagrammen.
En ja, en het heftigste was geloof ik, ze moeten dan mensen die hen intimideren. Of die
klikken,
dan die moeten ze klikken, die moeten ze aangeven. Ja, dat gaat vrij ver. Nou,
dat is nooit gebeurd toch bij een ander EK of WK, zover ik weet.
Nee. Nou, ik denk bij elk sponsorcontract staan deze dingen erin. Het is gewoon, je bent gewoon gesponsord door Qatar.
We hadden eerder dat Heineken jurkje.
Alleen maar positief mag berichten over jouw sponsor. En dit is toevallig een land, maar die Qatar die staan op allerlei shirtjes.
Dat klikken, dat is toch een beetje eng.
Ja, maar ik denk dat het is ook wel vlek op vlek. Qatar heeft nu, we zoeken nu natuurlijk naar dingen waar we kunnen zeggen, moet je kijken wat een lijpo's. Want je hebt wel, weet je nog de Heineken jurkjes of de Bavaria jurkjes? Ik geloof dat in Amerika toen het WK daar gehouden werd, toen waren wij nog niet gevoelig voor dit soort dingen. Maar dat de FIFA...
Zuid-Afrika was het toch?
Oh, in Zuid-Afrika, dat... Amerika is langer geleden, is 94.
Ja, het was recent.
Misschien begon het, die Bavaria jurkjes was in Zuid-Afrika, maar ik geloof dat in Amerika al contacten waren afgesloten dat bedrijven niet... reclame mochten maken in de omtrek van zoveel kilometer rond die stadions als ze niet in contact met de FIFA hadden. Dus ja, de FIFA neemt je land over hè, als je WK, of in ieder geval de stad waar gevoetbald wordt.
Ja.
En dat ja, nu gebeurt dat in Qatar is natuurlijk extra gruwelijk, want we hebben een hekel aan die lui.
Ja, en er zijn mensen om het leven gekomen bij het bouwen van die stadions. Ja. Dat heb ik ook niet eerder gehoord met andere EK's en WK's.
Ja, daar weet ik te weinig van. Ik weet niet hoe dat in Zuid-Afrika
is. Daar wordt natuurlijk nu steeds meer aan gemorreld, hè, van hoeveel dat er zijn.
Ja, maar we kunnen wel nagaan, zoals bij de Olympische Spelen in Athene, heel veel Bulgaarse en Aziatische gastarbeiders in de aanloop bij die stadionbouw niet goed hebben gehad, laat ik het dan voorzichtig zeggen. Klopt dat in dit geval natuurlijk ook. Als je als je langs één lange weg een stuk of 8 stadions gaat bouwen in korte tijd. En en we weten hoe de bevolking uit Bangladesh en die steken daaraan toe is in die golfstaten. Ja, dan kunnen we ons wel nagaan. Je moet er eigenlijk gewoon niet willen zijn.
Nee, dat zijn ook. En wat dat lees je, die verhalen lees je wel. Dus of ze nou direct van een stelling zijn gevallen of dat ze door. Te weinig drinken of oververhitting enzovoort. Tuurlijk, dat neem ik meteen aan dat gebeurt daar. Maar
sorry, we hebben het al heel lang over gehad, maar de FIFA en Qatar halen we veel door elkaar. En ik ben helemaal het best wel eens, we hadden daar nooit moeten zijn. Dat WK daar niet. Het WK is er nu. We moeten wel een beetje in de gaten houden waar FIFA de schuldige is en waar is Qatar. Goed, en ieder land is hetzelfde als jouw land. Ja, we spelen in het buitenland. Dus in het buitenland zijn ze anders.
Ja, en ze wilden toch ook, althans Sepp Blatter wilde heel graag nieuwe paradijzen ontdekken om voetbal te spelen. Dus eigenlijk is hij gewoon het...
Maar dan ging die niet naar Gambia.
Het kwaad. We hadden het net over reclame maken. Ik wil eigenlijk heel even reclame maken voor jouw nieuwe podcast. Want het is toch, we hebben het er toen de vorige keer, denk ik, 3-4 weken geleden over gehad. Toen vond je het best wel spannend.
Ik vind het heel spannend,
ook al heb je al best wel veel met Willem van Hanegem al gedaan op werkgebied. En je kent hem inmiddels ook best wel goed. Hier zit een man naast mij, die kent hem ook heel goed. Ken je het verhaal van het Naakstrand?
Ken ik heel goed,
hij vertelt het met liefde nog een keer.
Ik verwijs naar oudere afleveringen van...
Scroll maar eventjes terug. Maar jij maakt sinds een paar weken een podcast met Willem van Hanegem.
Ja, nou, ik...
Hoe is het?
Ik ken Willem toen ik kind was. Ik heb een geheugen als voetballiefhebber vanaf 1972. Nou, dan heb je het mooiste van Feyenoord ongeveer gemist. Maar Van Hanegem was... Van Hanegem
was extra tragiek van Wessel, hè?
Mooi.
Dus je bent al Rotterdammer en Feyenoord-fan en dan heb je nog...
Maar ik hoorde iedereen over Van Hanegem. Dus ik maakte iedere dag een tekening van Willem van Hanegem. Ik kan niet tekenen, maar met viltstiften, zo ging dat toen en zo. En nummer 10 op zijn borst, ook raar, want dat zit dat op zijn rug. Maar in ieder geval,
je kon zijn rug niet tekenen.
Willem was natuurlijk wel echt wel een idool in Rotterdam en omstreken. Altijd.
Probeerde je ook een beetje met kromme benen te lopen of dat niet?
Nee, dat niet. Maar hij is ook wel de voetballer die wij allemaal wel een beetje willen zijn. Heel slim, briljante paasjes geven en zo. Dus die heeft wel alles in zich en ook lekker eigen gereid, wat we eigenlijk ook allemaal wel een beetje willen zijn. Anders zaten we hier nu niet.
Jij zegt beste voetballer na Johan Cruijff in je podcast.
Nou, daar kan je natuurlijk wel over twisten.
In
maar,
Nederland.
Maar ik zeg al tegen mijn zoon, kijk naar de beelden van 1974. En kijk naar de geweldige voetbal. Ook in het probleem oplossen. Hè, dat je hoe je uit moeilijke situaties redt. En daarbij, Cruijff van Hanegem, dat was natuurlijk een geweldig samenspel. In ieder geval opgegroeid met Van Hanegem. En ooit kwam ik professioneel met hem in aanraking. En dat is best eng. Hè? Dat zou iedereen. Dat vindt iedereen een beetje met Willem. Dat is natuurlijk een.
Is dat zo?
Nou ja, dus Willem is natuurlijk wel. Kan vrij afstandelijk en arrogant overkomen. In werkelijkheid, honderden gesprekken, telefonisch en in het echt verder. Is dat een enorme lieve goedzak. Die enorm van voetbal houdt en daar heel veel verstand van heeft. En dus ik heb altijd gedacht, we moeten een keer iets doen. Ik dacht altijd, moet ik nou een boek over hem gaan schrijven? Omdat we eigenlijk, bevriend, durf ik een beetje niet te zeggen over hem. Maar ik mag hem graag. Ik heb in de sportjournalistiek gewerkt en gelukkig altijd onafhankelijk geweest. Ik ben er maar 4 jaar in geweest. Maar over één iemand wil ik qua voetbal geen kwaad woord horen. Omdat ik gewoon dat een bijzonder lieve, aardige man vind. Dus toen was mijn plan om een podcast met hem te doen. De Willem podcast wilden we hem noemen. Maar ja, het is al een Willem podcast. Ja. Die is van Holleden.
Ja, Willem dus Holleden.
Toen wilden we Willem van Hanegem podcast. En toen zei iemand, laten we er de Willem en Wessel podcast van maken. Gewoon een wekelijks gesprek alleen over voetbal. Dus niet over politiek, niet over randzaken, niet over nieuw stadion. Puur over voetbal.
Nou, en dat het stukje wat ik heb gehoord ging wel over dat hij in slaap was gevallen op de bank.
Ja, maar dat toch is een altijd beetje leuk. Willem komt altijd wel met aparte verhalen.
Nou, en vooral wat me opviel, want hij keek dus de wedstrijd van donderdag tegen Stoengras, wat heel tragisch, echt op zijn Feyenoords afliep. 1-0 verloren in blessuretijd. Maar dat hij dan om 10 uur in slaap was gevallen, dus de tweede helft had gemist. Dan om 4 uur 's nachts wakker wordt op diezelfde bank. Dan niet zoals wij even ons telefoon erbij pakken en kijken hoe het is geworden. Dat hij gewoon die tweede helft integraal gaat terugkijken. En dan ook zich nog steeds opwindt om 4:45 s'nachts dus. Dat ze 1-0 verliezen in de blessuretijd.
En op een gegeven moment gaat uitzoeken, waarom zet hij die ene speler niet in? Hij had de uitslag dus al kunnen weten. Maar hij vindt dat er een kopsterke verdediger bij had gemoeten. Dus, dus dat gaat hij dan ook nog uitzoeken. Dus hij beleeft die hele wedstrijd om 4 uur 's nachts nog live. Maar goed, dat is dus Willem. Dus nu heb ik een wekelijks gesprek met hem. En dat vind ik best wel spannend, want je moet Willem tot wasdom laten komen. Willem moet goed kunnen praten. Willem kan heel nors zijn en dan grapjes maken. Dat vind ik niet zijn leuke kant. Zijn leuke kant is de enthousiaste Willem. Met een enorm geheugen van spelsituaties. En altijd wel, Frans, waar wij voor altijd aan verbonden zullen blijven, is aan het WK 1974. Het mooiste voetbal ooit gespeeld. Ja. En als je dan iemand kan spreken die haarfijn ieder spelmoment van toen nog weet.
Ah, mooi.
En op de kamer sliep met Cruijff altijd. Die man, ik denk dat ik dacht, Cruijff is dood. Willem is er nog. Laten we daar zo lang mogelijk van genieten.
Nou, hij had inderdaad in die periode was er geen betere spelverdeler, want dat heette toen nog zo. Ja. Dan Willem van Hanegem, die kon iedereen vrijzetten voor het doel. Hè? Dus die het mooiste buitenkant links, dan precies op, laat ik zeggen, tussen twee spelers door. En Cruijff heeft daar veel aan gehad, bijvoorbeeld. Cruijff was een speler die graag de bal zo kreeg. En hij was, behalve dat hij fluwele techniek had, een van de meest gemene spelers, denk ik ook, die Nederland had. Ja, ja. Maar hij kon echt, omdat hij zo robuust was, dat heel onopvallend, een beetje onhandig doen lijken. Ja.
Die man is nu, hij is nu 78, hij is nog steeds een muur. Ja. Dat is een muur gewoon. Dat is gewoon een en al kracht. Waardoor hij dus ook niet zo snel was.
Nee, als ik aan hem denk, staat hij altijd stil met de bal. Beetje, Zidane had dat ook een beetje. Die had ook niet zo nodig om veel te lopen.
Maar Modric loopt ook niet veel.
Nee, Modric ook niet. Nee. Zo'n soort speler was het.
Ja, mooi. Ik hoop best wel dat je een keer vraagt naar zijn tijd bij de Chicago Fire.
Ja. Want, dat is jouw afdeling altijd.
Ja, want ik heb ooit een
Chicago
boek geschreven.
Sting.
Oh, dat was Chicago Sting? Oké. Okay. Ja, ja. Ik heb ooit, veranderde die clubs dan weer van naam, dus later is het misschien wel anders geworden. Maar ik heb ooit een boek geschreven over Johan Cruijff in Amerika. En dan kwam ik ook wel Willem van Hanegem tegen. En wat ik daaraan herinner, maar vraag het hem of vertel me hoe het zit. Dat hij, anders dan Johan Cruijff kwam daar. Die had direct een behoorlijk grote mond. Die ging het voetballen introduceren en veranderen. En die had een televisiepraatje. En terwijl Willem van Hanegem, die kwam in Chicago en die dacht hoge gebouwen. Die ging in zijn hotelkamer zitten. Nou, die had door dat je daar 300 kanalen had. Toen heeft hij 2 weken, 3 weken televisie gekeken. Een paar wedstrijden gespeeld. Toen dacht hij, dit is niks voor mij.
Nee, Willem is
er niet teruggegaan. Dus is teruggegaan. Dus dat begrijp ik.
Willem is er lang gebleven. Het gezin is meegegaan. Ze hebben geweldige herinneringen aan de tijd.
Oh, dan klopt het helemaal niet. Oh, goed,
ik denk dat jij nu het door de war haalt met Dick Advocaat. Die was daar zwaar ongelukkig. En die ging dan van die zwijmelmuziek draaien. En dan ging die huik komt altijd terug in interviews met Advocaat. Nee, de familie van Adem heeft daar echt genoten van de jaren.
Maar Willem wou nooit toch in het buitenland spelen, omdat hij geen buitenlands kon. Want hij kon toch in zijn hoogtijdagen naar AC Milan of Italië.
Nee, naar Olympique Marseille, geloof ik. En zo. Nee, dat wilde hij. Maar dat heeft hij toen, puur voor het geld natuurlijk, aan het eind van zijn carrière wel gedaan. Maar daar hebben ze wel hele goede herinneringen over. En het leuke is wel, hij weet, dat was een rare tijd. We hadden het pas over, er was een wedstrijd in Nederland geweest met te weinig speeltijd. Of dat die wedstrijd de hele tweede helft stil lag. Ja, bij Feyenoord was dat. Met die scheidsrechter, die hield het spel zo op. En toen kwam het idee op van precieze speeltijd.
Ja,
en
wat
zo.
Van Basten altijd.
En dat had hij dus in Amerika, hadden ze dat toen al. Daar werd toen al mee geëxperimenteerd.
Ja, allemaal experimenten. Ene seizoen deed ze dit, andere dat. Ja, ja,
dat
klopt.
Dat is dus wel het leuke. Ja. Die man is dus natuurlijk een schatkamer aan herinneringen. Alleen je moet ze wel uit hem halen op de juiste manier. Dus want hij komt er niet zelf mee. Ja. En dat is het zware. Een beetje ouwe hoeren zoals hier over voetbal. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Ja. Maar Willem van Hanegem iedere week goed ondervragen zonder domme dingen te zeggen.
Dat is wel leuk ook. Je zit echt in de Kuip.
Ja, in een business unit van een recyclingbedrijf.
Ja, je zit flink reclame te maken, hoor. Willem en Wessel podcast vanuit het AD. Een allerlaatste dingetje van deze podcast. We gaan voorspellen. Ajax-PSV. We hadden het al eventjes over, wordt volgens mij spannend. Frans, jij was optimistisch voor Ajax.
Optimistisch is te veel gezegd. Want PSV is natuurlijk toch een betere vorm dan Ajax. Dat moet ik natuurlijk wel
overduidelijk
zeggen. Het is wel zo'n wedstrijd waar, ja, dat kun je niet. Hè, de vorm van tevoren zegt niks. Dat zijn wedstrijden op zich. Dus ik denk dat Ajax dat bepaald niet licht gaat opvatten. Dus dat wordt een enorme clash. Ik denk 2-2.
Ah, dat had ik net ook bedacht. Nee, echt waar. Ik dacht ook niet. Ja,
twee slechte verdedigingen. Dan zeg ik 3-3. 3-3.
3-3, voor jou zeg ik 2-2. Ja, lekker knokken, enorme clash.
Nog een doelpunt te maken allebei? Wie denken jullie?
Robby.
Tadic gaat weer eens een keer scoren. Okay. Virus gaat eindelijk weer eens een keer scoren.
Wessel?
Noem ze automatisch weer naar Ajax-side. Ja.
Ik dacht, ze komen met Xavi Simons. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Nee,
ik verwacht zo'n wedstrijd als een paar jaar geleden. Toen PSV eigenlijk beter was. Ajax op de grond lag.
Ja.
En toen opstond met een goal van Neres en Tadic, geloof ik. Dus ik denk dat Ajax het beste uit zichzelf haalt. En dat het 3-2 wordt. En er wordt een doelpunt gemaakt door Xavi Simons.
Mooi. Mooi. Ja, er wordt veel 5-3 werd het natuurlijk met de Johan Cruijff schaal. Ik denk dat PSV misschien wel gaat winnen, maar ik ben ook Ajax, dus ik ga dan op inzetten. Jij zei 3-2, hè? Dan zeg ik 4-3 voor Ajax. En zowel El Ghazi als Bergwijn scoren tegen een oude ploeg. Dat zorgt wel voor een beetje extra vuurwerk. Dat waren de voorspellingen. Jongens, ik denk dat we aan onze taart kunnen, want die staat jij hebt een klein hapje genomen, Pieter, maar ik vond het toch. Ik durfde het niet aan om tijdens deze podcast te gaan eten.
Sinds ik Jules Deelder uierboord heb zien eten bij Jinek.
Wat heeft hij gegeten bij Jinek?
Uierboord, dat haalde hij uit zijn binnenzak.
Wat is dat?
Ja. Nou ja, dat weten Rotterdammers. Het is
een Rotterdamse arme mensentraditie. Dat zijn uiers van een koe. En die heeft die hele generatie, naoorlogse generatie, heeft dat thuis gegeten toen er bijna geen eten was, vlak na de oorlog. En dat is nu een soort mythische status heeft dat gekregen. Dus er zijn uierboord evenementen in Rotterdam. Maar ik begin er niet aan.
En hoe eet je dat?
Hij had het gewoon met zijn handen.
Nee, maar hoe wordt het bereid, bedoel ik? Wel gebakken of gekookt, toch?
Ik mag hopen dat ze het een beetje grillen of zo.
Het zag er heel wit en bleek uit.
En hij deed het erom in die uitzending? Was even ostentatief armoede vieren?
Ja, het ging geloof ik over nostalgie.
Maar ze vinden het lekker. Het is armoede eten. Dat.
Ze vinden het lekker.
Ja, die generatie.
Ik zag Jules het wel smakelijk.
André van Duin is er ook
dol op. Van de uitzending nog steeds te kouden.
Is het die generatie? Uierboord, niet uierbrood.
Ja, je hebt toch allemaal van die smaken vroeger uit je jeugd. Dat je denkt, god, dat was lekker. En dan proef je het later nog eens. En denk je, hoe heb ik dat gegeten?
Ja, in heel Oost-Europa drinken ze nepkoffie. Niet iedereen, maar heel veel mensen. Omdat ze tijdens het communisme, was er vaak niks anders. En heel veel mensen zijn dat lekker gaan vinden.
Maar dat is oploskoffie.
Ja, dat is eigenlijk oploskoffie. Maar het is niet te drinken in ieder geval.
Goed, wat een mooi einde van deze podcast. Dank jullie wel, heren. En tot volgende week. En dank voor het luisteren. Yes, there used to be a ballpark right
here.
Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na 2 nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl. Beter dan een oestermes. Of een hoed.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.